Broeders en zusters en geliefde toehoorders, u bent weer welkom in Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. En ik wens u een heel gezegende Sabbat toe. Mijn naam is broeder André Suveert, spreker, voorganger van deze gemeente en oprichting. En we zijn bezig met het jaarthema Gods Plan. En het thema uit Openbaring, 7 engelen met 7 bazuinen. En vandaag is dat deel 2, omdat we vandaag de tweede engel, die dus ook op de tweede bazuin gaat blazen, gaan bestuderen. De vorige week hebben we de overgang van de opening van de zeven zegels, dus de serie de zeven zegels, de boekrol met de zeven zegels, naar de zeven engelen met de zeven bazuinen bestudeerd. En vervolgens hebben we geleerd wat er gebeurde toen de eerste engel op zijn bazuin blies. We hebben toen geleerd dat het onze plicht, onze opdracht van God zelf is, om op de bazuin het waarschuwingssignaal te blazen, om de mensen, te beginnen met de gemeente, en de mensen waarmee we te maken hebben, maar ook alle andere mensen die we kunnen bereiken, te waarschuwen voor de naderende oordelen van God over de aarde. Dat betekent dat wij allemaal de opdracht hebben om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden door te laten zien, door ons leven, aan de mensen waarmee wij dus omgaan en te maken hebben, dat wij een verloste zijn, dus een kind van God, oftewel een christen. Daarbij hebben we ook de opdracht om de mensen te wijzen op de weg van redding, de weg van Jezus Christus die tot God leidt. Daarom mogen we de genade van vrijmoedigheid krijgen van Gods geest. En dat mogen we ook voorbidden, dat God door zijn geest ons de genade van vrijmoedigheid geeft om te getuigen van het verlossingswerk wat God aan ons heeft gedaan in ons leven en de Bijbelkennis die we hebben, de kennis van het evangelie, om dat te mogen uitdragen aan de mensen om ons heen. En dat is uiteraard een algemene opdracht van God, van Jezus Christus, die zegt, gaat heen en onderwijst de volken voor alle christenen. Dus voor alle broeders en zusters is dat de opdracht. Specifieker hebben de voorgangers, de evangelisten, predikanten, zendelingen of welke naam je ook geeft aan de broeders, die door God geroepen zijn om zijn woord uit te leggen en door te geven, de opdracht om de gemeente waarover zij verantwoordelijk zijn, de plannen, de weg, de acties van God dus te leren aan hen, aan alle luisteraars, die luisteren naar hun preken en hun oproepen, op te roepen zich te bekeren tot God, om onder die naderende oordelen uit te komen en daardoor voor eeuwig gered te worden en te zijn. Zij zijn namelijk de wachters op Sions muren en als zij hun plicht verzaken, beladen zij zichzelf met het vergoten bloed van de mensen die in hun zonde sterven. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het blazen van het waarschuwingssignaal op de bazuin, op de shofar zoals we vorige week hebben geleerd, om de mensen in de stad te waarschuwen voor het naderende zwaard. Dus in onze taal, onze moderne taal, worden de voorgangers dus door God verantwoordelijk gehouden voor het verloren gaan van de onbekeerde mensen als zij deze mensen niet hebben gewaarschuwd. Dat is een grote opdracht. En dat begint natuurlijk in je eigen gemeente waarover je aangesteld bent. Maar aan je eigen gezin, je eigen familie en de mensen om je heen, net als elke broeder en zuster, maar ook voor de gemeente. En als je evangeliseert, dan is dat een opdracht die breder uitgaat dan alleen je eigen gemeente. Elke bezoeker, elke hoorder, die deze preek van mij hoort vanmorgen, die waarschuw ik dus ook om zich te bekeren voor dat naderende onheil, voor die wraakactie van God over het vergoten bloed aan de heiligen, wat, zoals we vorige week hebben gehoord en geleerd, onder het altaar roept tot voor Gods troon met het reukwerk van de gebeden van alle heiligen tot wraak. Die roept tot God, hoe lang nog? voordat hij ons vergoten bloed, om het getuigenis van u, wat wij hebben uitgedragen en hebben vastgehouden tot de dood toe, wat is gevloeid daardoor, om dat te wreken over de aarde. Nou, die wraakacties, daar zijn we dus mee begonnen. Want we hebben vorige week al geleerd over de eerste wraakactie van God. Vandaag gaan we de tweede wraak van God bestuderen aan de hand van de engel met de tweede bazuin die daarop gaat blazen. In onze tijd echter zijn er heel veel voorgangers die zich daar niet aan wagen. Die zijn bang, of geloven het misschien zelfs niet eens meer, dat God ook een God van wraak is. Zij verkondigen met name dat God liefde is. God is genade en liefde. Ja, dat is zo. Maar God kan het niet aanzien, en als de maat vol is, is hij ook echt vol bij God, van dat zijn volk wordt getreiterd, dat zijn volk wordt vervolgd, dat zijn volk wordt gedood om het getuigenis dat zij bij zich dragen, namelijk de verlossing door het bloed van Jezus Christus. Nu is het zo dat wij niet meer zijn dan onze meester, Jezus Christus. En hij is als eerste martelaar gestorven aan het kruis. Maar hij heeft dat vrijwillig en onschuldig gedaan. Met als doel, door zijn bloed de weg vrij te maken, door de Satan en de macht van de zonde te overwinnen, als onschuldige, en ons vrij te kopen uit de macht van deze zonde en uit de macht van de Satan, tot redding van onze ziel tot in alle eeuwigheid. Nou, nu is het zo, en dat hebben we vorige week geleerd, dat die voorgangers die alleen zich beperken en de prediking beperken tot het spreken over Gods liefde en Gods genade, dat die dus verzaken om het volk van God te waarschuwen voor de naderende strafgerechten. Dat die niet alleen het volk van God verzaken te waarschuwen, maar dat ze ook alle andere mensen die komen luisteren, nalaten om te waarschuwen dat ze zich moeten bekeren om onder die straf uit te komen. Want als je alleen maar predikt over de liefde en de genadevolle God, in plaats van dat je verloren gaat en naar de hel gedoemd wordt om in de hel te verdwijnen, van als straf van God, als eeuwige straf van God, over jouw gedane zonde, dan ben je als voorganger, als wachter, die zijn plicht verzaakt, net zo schuldig. En dan wordt dat bloed van die persoon die sterft in zijn ongerechtigheid, wat ook over die persoon zelf komt, dus die straf komt ook over die persoon zelf, maar bij jou als voorganger wordt dat van Gods hand, uit jouw hand geëist, dat bloed. Dus je wordt verantwoordelijk gehouden, mede verantwoordelijk, omdat je hebt nagelaten je plicht te doen. Je taak die God aan jou heeft gegeven. Dus, als ik zeg tegen u als luisteraar, als broeder en zuster, dat God mij geroepen heeft om u een boodschap te brengen, dan ben ik dus verplicht, en heb ik dus ook de opdracht aanvaard van God, om u ook te waarschuwen voor het onheil, het zwaard wat over u gaat komen, als u in zonde leeft en zich niet bekeert. Daar gaat deze openbaring over. Over die strafgerechten die God uitgiet over de aarde als wraak, als nog zijn een ingetogen wraak, als oordeel over de rebellie tegen God. Als vergelding van het bloed van de martelaren. Als vervolging. En als we in onze tijd zien, en als ik dit inspreek, Dan denk ik aan de ranglijst van Open Doors van de christenvervolging 2019. En als u daarop ziet staan, de landen, wat allemaal in het oranje, donker oranje en rood gekleurd is op de aarde, dan is 2/3 deel van de hele wereld, misschien zelfs 3/4 deel al, waar gewoon actief christenvervolging plaatsvindt. Dan hebben we het over geheel Azië, geheel Klein-Azië, Noord-Afrika met uitlopers van Midden-Afrika. Even kijken, zeg ik dat goed? Dat ik even de werelddelen hier goed zie. Nee, geheel Afrika inmiddels. Bijna heel Azië en Oceanië. Noord-Amerika. Nee, Midden-Amerika. En een stukje Zuid-Amerika. En inderdaad, van Afrika, want ik ben hier even aan het kijken op die plaat. Noord-Afrika met uitlopers naar Midden-Afrika. Ja. Dan heb ik het plaatje denk ik compleet en zelfs een heel klein stukje Europa al. Dus als we denken dat het ver van onze bedshow is, dan is dat niet zo. Want het komt steeds dichterbij. Die straffen, die gaan we dus bestuderen in deze serie. En daartoe lees ik u nog eens een keer het gedeelte wat we vorige week mee zijn begonnen, Openbaring 8, vers 6 tot en met 13. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en dat werd op de aarde geworpen. En een derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van die ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin. En het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Zodat het derde deel ervan verduisterd werd. Zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Een ernstige boodschap is dit. Een zeer ernstige boodschap, geliefde toehoorder en broeder en zuster. Ik lees u nog eens een keer, omdat we die verse vandaag gaan bestuderen, vers 8 en 9 voor. En de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. Johannes schrijft hier niet dat een grote berg in de zee stort. Maar hij beschrijft iets dat hij niet kent en waar hij toch maar een visualisatie van moet zien te maken. En daarom schrijft hij iets als een grote berg die van vuur brandde. De vraag is dan, kunnen we met zekerheid verklaren wat dat voor iets is? Is het een meteoriet, zoals sommigen denken, of is het een ruimtevaartuig, wat sommigen denken, of is het een bom? Wellicht een kernbom. Of wat is dat? Is dat een vulkaan die uitbarst? Wie zal het zeggen? Wat lijkt op een grote berg die van vuur brandt en de kracht of het verwoestende effect heeft dat het derde deel van alle schepen verwoest en dat het derde deel van al het leven in de zeeën sterft? Dan is het iets dat u zo een enorme omvang heeft. Een enorme kracht ook heeft. En dus enorm schadelijk is voor het milieu. En de kracht heeft om al die schepen te verwoesten. En een piramidevorm heeft. Dus een driehoekig uiterlijk. Anders zou Johannes niet dat iets vergelijken met een grote berg, toch? Voordat we gaan speculeren, want daar hou ik niet van. Ik neem Gods woord graag zo letterlijk mogelijk. En uiteraard, visioenen en profetieën zijn niet altijd letterlijk te nemen, maar zijn soms beeldspraak. Waaraan een beeld gegeven wordt van iets wat te gebeuren staat. Zo ook vanochtend willen we graag de Bijbel verder erbij nemen. Om te kijken of we antwoorden kunnen vinden. Om zo tot een verduidelijking, een verklaring of een uitleg te komen over wat Johannes eigenlijk zag. Zo lezen we in Exodus 7 vers 14 tot 25 dat de Heer zijn eerste plaag over Egypte zendt in de vorm van dat water in bloed veranderde en al het leven daarin stierf. God sleet door die plaag dus de eerste levensbehoefte van de mensen af, namelijk water dat ondrinkbaar werd, waardoor mensen al snel sterven van de dorst en de dan optredende koorts. Door de optredende koorts ook. Kijk, ik hou zelf wel van bijvoorbeeld survival programma's. Te kijken op televisie. Ik vind dat best leerzaam. En zo heb je ook een groep mannen vanuit allerlei disciplines. Zowel vanuit het leger als SEAL of commando. Tot aan mensen die heel dicht in de natuur staan en overlevingskunsten zich hebben aangeleerd en ontwikkeld door alleen gebruik te maken van wat de natuur biedt. En die worden gedropt in gebieden, onbekende gebieden, ze weten ook niet waar ze zijn, om vervolgens met een heel erg beperkte uitrusting, hulpmiddelen, eruit te komen en binnen 100 uur moet ze dan mensen zien te vinden. Ondertussen moet ze zien te overleven. Nou, ik heb daarin ook gezien dat ze midden in de woestijn, in de Sahara, werden gedropt. En gelukkig zijn ze eruit gekomen. Ze worden wel in de gaten gehouden. Met sensoren die hun bloeddruk meet, die hun hartslag meet. Een temperatuurmeet en dergelijke. Dat wordt dan door een arts om een bepaalde afstand van hen in de gaten gehouden. Die persoon zelf weet niet waar dat kamp is, maar ze moeten de bewoonde wereld of de beschaving zien te bereiken om die overlevingstocht tot een succes te maken. Dan moet binnen die 100 uur, anders hebben ze verloren. Dan worden ze wel opgepikt, dus ze worden wel geraad. Daarin zie je dus dat of ze nou midden in een tropisch regenwoud lopen, of in een Andesgebergte, of in de sneeuw, of in een woestijn, dat uitdroging door zweet, door een gebrek aan drinkbaar water, een uitdaging wordt. Dus we hebben dat nodig, en anders leggen we niet die 100 uur af, als we geen drinkwater krijgen. Er treedt een verhoging van lichaamstemperatuur op door gebrek aan water, aan vocht en aan het uitzweten. En heel bijzonder, zelfs in een sneeuwgebied, kan dat optreden. Dan zou je zeggen, ja, je hebt toch genoeg water, bevroren water om je heen, wat je kan smelten en drinken. Ja, maar zo werkt dat dus niet. Door het bevroren water tot je te nemen, droog je juist meer uit. Dus je moet daar drinkwater van maken, verwarmen. Dat het opgenomen wordt door het lichaam. Ook in het tropisch regenwoud zou je zeggen, hey, regenwoud, dat druipt van het water. Ja, maar door de warmte zweet je meer uit dan dat je bijna kan drinken. Dus, en ook daar is niet altijd drinkwater voorhanden. Je hebt droge tijden in een regenwoud. En heel bijzonder om dan ook te ontdekken, door de kennis van die mensen, dat in planten drinkwater zit. Zoals in bamboe zit soms drinkwater. In lianen zit water wat je kan drinken, als dat voorhanden is. Zo heeft God dus hier water, wat in overvloed voorhanden was in Egypte, veranderd door het uitstrekken van die staf over die wateren, veranderd in bloed. En dan lees ik vers 19 uit dat gedeelte. Toen zei de Heere tegen Mozes, zeg tegen Aaron, neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen, over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. God heeft dus ook geen menselijke middelen nodig, zoals oorlog of ziekte, pest of wat dan ook, om water in bloed te veranderen. Hij spreekt en het gebeurt gewoon. Een ander beeld wat hiermee te maken heeft, zien we in Jeremia 51, waar de Heere de eeuwige ondergang van Babel voorzegt. Ik lees u voor uit Jeremia 51, thuis kunt u het hele hoofdstuk wel lezen, maar ik lees u vanochtend voor, vers 24 en 25. Maar ik zal aan Babel vergelden en aan al de inwoners van Galdea al hun kwaad dat zij Sion aangedaan hebben, voor uw ogen, spreekt de Heere. Zie, ik zal u, de berg die te gronden richt, spreekt de Heere, u, de heel de aarde te gronden richt, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken. Ik zal u van de rotsen afrollen en ik zal u maken tot een berg die in brand staat. God de Heere vergelijkt hier het bergvolk Babel, die een steden in de rots had uitgehakt en gebouwd had op de bergen, en een zeer sterk en strijdvaardig volk was, met een berg. God echter roept op tot de strijd tegen dit sterke volk, de Babyloniërs, om hun steden en huis in brand te zetten, waardoor het zijn kracht verliest en vergeleken wordt met een berg die in brand staat. Als we dit beeld bij ons vers van vanochtend nemen, zou dat dus kunnen betekenen dat er een grote oorlog uitbreekt, onder andere op zee. Dat zou dan ook kunnen verklaren waarom een derde deel van de schepen vergaat, waarom er een derde deel van al de schepsels in de zee sterven. Als ik denk aan de moderne schepen, en zeker de slagschepen die nucleair aangedreven worden, en onderzeeërs met kernwapens aan boord, getroffen worden, als die schepen dus getroffen worden en vergaan, dan vindt dat dus een ongekende, enorme natuurramp plaats. De mens wordt dus omgebracht door God, want ook dat heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie en de voedselvoorziening op de aarde. Vissen, planten, koralen en alle andere zeedieren worden onherstelbaar vernietigd, gedood. Het water raakt besmet met radioactiviteit en verandert in bloed door alle leven wat sterft in die wateren. Er zijn christenen en leraars die beweren dus dat God alleen liefde is, waarover ik het straks al even heb gehad, en dat hij dit nooit zal doen over zijn schepselen. Dit is het werk van mensen, en sommigen die zeggen dan ook nog dat de duivel daarachter zit. Ja, de duivel die doet ook vreselijke dingen op de aarde, en de mensen in een vrijheid van meningsuiting, en dus met een vrije wil, die doet de andere mensen ook een hoop kwaad aan, en de natuur en dergelijke. Maar we hebben al gelezen dat de Heere dit woord doorgeeft aan zijn heraut, zijn wachter, in dit geval de profeet Jeremia, met de opdracht om dat woord van de Heere door te geven als waarschuwing en als oproep. Ik lees het u ook voor uit Jeremia 51, vers 36 tot 45, om u te laten zien met welke God wij te maken hebben. Vers 36. Daarom zo zegt de Heere, zie, ik ga uw rechtszaak voeren en ik zal zeker wraak voor u nemen. Ik zal zijn zee droogleggen en zijn bron doen opdrogen. Babel zal worden tot steenhopen, een verblijfplaats van jakhalzen, een verschrikking en een aanfluiting. zodat er geen inwoner meer is. Tezamen zullen zij brullen als jonge leeuwen en grommen als leeuwenwelpen. Als zij verhit zijn, zal ik hun drank voortzetten. Ik zal hen dronken maken, zodat ze opspringen van schrik. Maar ze zullen een eeuwige slaap slapen, ze zullen niet ontwaken, spreekt de Heere. Ik zal hen afvoeren als lammeren ter slachting, als rammen met bokken. Hoe is Sesag veroverd, de roem van heel de aarde ingenomen? Hoe is Babel tot een verschrikking geworden onder de volken? De zee is tegen Babel opgerezen, met een menigte van zijn golven is het bedekt. Zijn steden zijn tot een woestenij geworden, een dor land, een wildernis, een land waarin niemand woont en waar geen mensenkind doorheen trekt. Ik zal Babel straffen. Ik zal wat hij verzwolgen heeft uit zijn muil halen. De heidevolken zullen niet meer naar hem toestromen. Zelfs de muur van Babel is gevallen. Ga weg uit de midden, mijn volk. Laat ieder zijn leven redden, vanwege de brandende toren van de Heere. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, hier lezen we de woorden die God de Heere zelf spreekt. Hij zegt, hij zal onze rechtszaak voeren, dus wat de heidenen tegen ons hebben gedaan, aan ons hebben aangericht, ons hebben aan schade hebben toeberokkend, als Gods volk, ook tegen Jeruzalem en Judea, Israël. God zal onze rechtszaak voeren tegen die heidenen, tegen die vervolgers en bespotters van zijn kinderen. Heeft het nog niet eens over dat zij hebben gezondigd tegen God zelf. Hier gaat het nog maar om de wraak van het bloed wat vergoten is aan de heiligen. De martelaren die op dat altaar liggen en dat bloed dat roept, hoe lang nog, Heere, voordat u ons bloed wreekt. Om het getuigenis dat wij om u hebben vastgehouden op de aarde. Over het vorige week en de week ervoor hebben gehad. God zal Babel, dat is een vergelijking met de zondige wereld, dus al die mensen die tegen God is, vernietigen. Uit wraak om wat zij zijn kinderen, zijn volk heeft aangedaan. Met die God, geliefde luisteraar, hebben wij te maken, ook u. Of u dat wilt of niet. Of je dat erkent of ontkent. Wij hebben allemaal met die God te maken. God is een God van liefde en genade, dat klopt. Maar hij heeft wraak gezworen over diegenen van die God ontrouw zijn, maar met name in dit geval nog diegenen die Gods kinderen tot martelaar hebben gemaakt. In deze profetie lezen we dus ook weer die oproep van God aan Jeremia om het volk te waarschuwen voor wat er staat te gebeuren, voor de oordelen van God. Uit wraak om wat zijn kinderen zijn volk heeft aangedaan. Die oproep om uit Babel, uit de wereld te vluchten, om uw ziel te redden, van de ondergang, van het eeuwige verderf. Dus ook vandaag, dit is maar een korte boodschap, broeders en zusters en geliefde toehoorders, maar ook vandaag die oproep aan u, luisteraar. Als u God, de Heere, die was, die is en die komt, nog niet kent, dan leeft u nog in het zondige Babel. Ga uit van Babel en kom tot God, en bekeer u om uw ziel te redden van de wraak van God en uw ziel te redden voor de eeuwigheid. U wordt dan, als u die genade van vergeving over het berouw wat u heeft over de gedane zonde tegen God, de gedane rebellie tegen God, dan mag u nog aanspraak nemen en die genade nog in ontvangst nemen, die vergeving over uw zonde in ontvangst nemen. En als u dan gehoorzaam bent en dat in ontvangst neemt en u verootmoedigt dus voor die grote God, u buigt voor het altaar, voor het kruis, voor Jezus Christus en de drie enige God, dus God Jezus Christus, maar God de Vader, maar ook God de Heilige Geest. En u verootmoedigt zich en u bent trouw en u bent gehoorzaam en u laat zich dan dopen De onderdompeling in dat waterbad, dat watergraf, waarmee u aantoont het oude leven is voorbij. En als u dat opklimt, zie je het nieuwe leven is werkelijkheid geworden en dan die vervulling met Gods geest aanneemt, u laat vervullen door Gods geest, dan ben je een gered kind van God. Dan gaat u vruchten ontwikkelen. Dan gaat u een heilige levenswandel tegemoet. Dan gaat hij een heerlijke levenswandel tegemoet met God, om te groeien in kennis, om te groeien in sterker worden, om de zonde te overwinnen, die wapenrusting aan te nemen, om de goede strijd te strijden, de strijd die we allemaal moeten strijden, navolgen van Jezus Christus, om de verleidingen van de zonde te overwinnen, de verleidingen van de mensen om ons heen te overwinnen, ook de vervolging te kunnen overwinnen, om dat getuigenis vast te houden, wat ook in je leven gaat gebeuren, wat je ook moet meemaken in je leven als kind van God, om vervolgens die kroon van eeuwig leven in ontvangst te mogen nemen, die gouden kroon, om dan te mogen buigen voor Gods eeuwige troon in de hemel en te zeggen, u zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. U alleen bent waardig om dat in ontvangst te nemen. Want u bent God die is, die was en die komen zal. U bent die eeuwige, die almachtige. U bent mijn redder. U bent mijn verlosser. U bent mijn zaligmaker. U bent mijn vader. En ik mag uw kind zijn door uw genade. O geliefde luisteraar, geliefde broeder en zuster, houd dat vast, neem dat aan, bespoedig, want ik blaas nu op de shofar, ik blaas nu op de bazuin om u te waarschuwen voor wat er komen gaat. God gaat deze gerichten uitgieten, zo waar als dat hij leeft, heeft hij dat gesproken en wat hij spreekt, doet hij. Broeder en zuster en geliefde luisteraar, luister naar het waarschuwingssignaal. Bespoedig u en breng uw ziel in veiligheid. En dat kan alleen maar in het huis van de Vader. Dat kan alleen maar door u over te geven aan de genade van God. Dat kan alleen maar door een kind van God te worden. Geliefde luisteraar, kom. Word onze broeder, word onze zuster in het geloof. En diep met ons, die eeuwige, grote, almachtige God, die alle spotterij wat u wordt aangedaan, nadat u dat getuigenis uitdraagt. Want dat gaat gebeuren. U zult bespot worden, u zult verstoten worden, u zult veracht worden, u zult pijn gedaan worden. De duivel zal u aanvallen met alles wat hij heeft. De demonen zullen komen om u aan te vallen. Dan moet u die wapenrusting van God moet u kunnen hanteren. Beoefen u zelf erin, overwin. Overwin met kracht, met overwinningskracht. Om met de apostel Paulus te zeggen, daarna en uit te roepen, wij zijn meer dan overwinnaars. En dan uiteindelijk kunnen we met Jezus Christus uitroepen, het is volbracht. Om dan de eeuwige eerlijkheid in te gaan. Broeder en zuster, geliefde toehoorder, ik wens u dat allemaal toe. Ik wens u een gezegende Sabbat en God zegen over de komende week. Ik wens u God zegen om met een biddend en dankend hart deze korte preek over die tweede engel die op de tweede bazuin blaast te overdenken, zodat u dat gaat begrijpen wat er staat, om dat toe te passen in uw eigen leven. En dan wens ik u God zegen toe. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.